Wel, gemeente, u mag naar het woord van God gaan. Ik heb de titel gegeven, de bevrijding is van God. En ik weet dat dit teksten zijn waar we nu bij stilstaan, die soms heel dogmatisch zijn. Heel leerstellig, heel absoluut. Ook heel een enorm groot beeld geven van God. Een enorme nadruk leggen op Gods soevereiniteit, hoogverhevenheid. Maar ik hoop dat ook te doen met een bepaalde bewogenheid, met een bepaalde compassie. We zijn allemaal groeiende in ons beeld van God. We zijn allemaal groeiende in ons beeld van de verlossing. En ik bid dat de Heer hier doorheen ook verheerlijk mag worden in ons leven. Dat wij steeds een zuiverder beeld van Hem gaan krijgen, van Zijn verlossing. En dat wij... Ja, dat ik het ook zo mag brengen dat het begrijpbaar is. Dat is wat ik ook vandaag weer poog te doen. En we beginnen bij vers 41. Johannes hoofdstuk 6, vers 41. En daar komen wij de Joden tegen. En de Joden dan morden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. En ze zeiden... Wel, is hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie wij de vader en moeder kennen? Hoe kan hij dan zeggen, ik ben uit de hemel neergedaald? En Jezus dan en zeide tot hen, mor niet onder elkaar. Want niemand kan tot mij komen, tenzij de vader, die mij gezonden heeft, hem trekt. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want er is geschreven in de profeten, en ze zullen allen door God onderwezen worden. Ieder die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft, behalve hij die van God is. Hij heeft de Vader gezien. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Tot zover de schriftlezing van vandaag. In zekere zin zijn er heel wat roemruchte ontsnappingspogingen uit gevangenissen te noemen. En allemaal hebben wij een bepaalde affiniteit, als ik het zo mag zeggen, met het lezen en het fascinerende verhaal van mensen die ontsnapt zijn uit de gevangenis. Mensen die ondergrondse tunnels gegraven hebben om uit een gevangenis te ontsnappen. Of door ventilatieluiken en kokers en binnenmuren ontsnapt zijn. Of misschien mensen die slimmer waren of handiger, die de sleutel van hun cel hadden nagemaakt. Zich vermomden als een cipier of als een gewoon iemand. En zo via de normale gang en de normale uitgang de gevangenis konden verlaten. Allemaal op zoek naar een uitweg. Nou, misschien een van de meest bekende in onze omgeving althans, is de ontsnapping van 22 maart 1621. Dat zegt u misschien niks, maar als ik zeg Hugo de Groot wist op dat moment te ontsnappen uit het slot Loevestein, dan is dat voor sommigen, en misschien de Nederlanders onder ons, wat bekender. Nou, Hugo de Groot, zat al 3 jaar in gevangenschap vanwege zijn theologische opvatting. Vandaar dat ik deze illustratie ook gebruik. Hij was namelijk geen protestant, hij was een remonstrant. Als u daar meer over wilt weten, even zoeken. En u komt er vanzelf achter. En zo werd Hugo veroordeeld tot, en ik zeg het even, ter eeuwige gevangenissen. Oftewel, levenslang gevangenisstraf. Levenslange opsluiting. En op dat moment was slot Loevestein, er was een groot kasteel met een gracht eromheen en een ophaalbrug. Dat was eigenlijk een staatsgevangenis. Daar was hij naar heen verbannen en daar moest hij zijn tijd uitzitten. Maar hij mocht studeren en hij kreeg zo van tijd tot tijd boeken. En die werden regelmatig aangeleverd in een grote kist. Maar hij was een zeer begaafd intellectueel man en hij kon lezen, schrijven. Hij heeft heel veel geschreven, ook toen hij daar nog zat. Maar die kisten waren redelijk groot. En zo kwam zijn vrouw op het idee van waarom sturen wij boeken terug? Waarom zetten wij Hugo niet in de kist om te kunnen ontsnappen? Het was zijn vrouw zijn idee en zo hebben ze grondig geoefend. Want tijdens die verplaatsing moest Hugo 3 uur stil zijn. Ze hebben veel geoefend, heb ik gelezen, dat hij daar 3 uur in kon zitten en muisstil zou zijn. Wel, uiteindelijk Hugo kroop in de kist en Hugo verliet slot Loevestein in de boekenkist. En zo vond hij de vrijheid en ontvluchtte hij zijn levenslange gevangenisstraf. Maar we weten ook dat elke ontsnapping en na elke ontsnapping worden er nieuwe maatregelen genomen in de gevangenissen, zodat ontsnappen moeilijker wordt. Nou, de meeste gevangenissen zijn redelijk goed beveiligd, maar nog altijd is het mogelijk om te ontsnappen. Maar er is één gevangenis waar niemand uit kan ontsnappen. Dat is de gevangenis waar we in geboren worden. Dat is ook een gevangenis waar we in geboren worden en we ervaren het als ons enige thuis. Het is een gevangenis waar alle deuren die in de gevangenis zijn altijd open zijn en daar kunnen wij ook in. Wij kunnen in de gevangenis waar wij in zitten, of Satan kunnen we beter zeggen, iedereen die buiten Christus is, de gevangenis van de zonde, alle deuren zijn open. We hebben vrije toegang. En omdat we overal vrije toegang hebben, heeft niemand het gevoel dat hij in de gevangenis zit. Maar deze gevangenis, de gevangenis van de zonde, is de enige gevangenis waar niemand zelfstandig uit kan ontsnappen. Niemand kan eruit ontsnappen. En dat is eigenlijk wat Jezus vertelt aan deze Joden. Jezus spreekt deze Joden aan en hij wijst ze erop dat alleen God bevrijding kan brengen. Alleen door Gods genadevolle tussenkomst wordt iemand bevrijd uit de gevangenis van de zonde. Nou, we denken niet altijd in termen van zonde en een gevangenis, maar dat is wel het punt. Dat God de enige soevereine is die mensen uit de gevangenis van de zonde kan leiden. En laten we eens beginnen, we hebben de vorige keer daar ook al bij stilgestaan, bij het gemopper naar God. En hier ontmoeten we eigenlijk een nieuwe groep mensen, hoogstwaarschijnlijk, althans dat is wel zeker. Maar ook waarschijnlijk zijn we op een andere plaats. En hier ontmoeten we namelijk de Joden in vers 41. De Joden, weten we het nog? De Joden zijn de geestelijke leiders van Israël. En als u verder gaat in hoofdstuk 6, vindt u in hoofdstuk 59, dat daar afgerond wordt met dat het onderwijs gegeven werd in de synagoge van Kapernaum. Deze Joden in de tempel, als we mogen aannemen, die mopperen. Die mopperen op alles wat wat de Heer Jezus juist verteld heeft. Want daar hebben wij stilgestaan. Dat de Vader een geschenk aan de Zoon gegeven heeft. En daar gaat de Heer Jezus mee verder. Ze mopperen, ze morren. Maar deze Joden die reageerden erop door te murmeren. En eigenlijk is dat mopperen is, ze uiten hun ongenoeg. Ze knarsen feitelijk op hun tanden. Ze hebben verbeterde gezichten. De vuurspuwende ogen hebben ze. In hun harten zijn ze woedend. En van binnen kunnen ze het nog net op rust houden dat ze alleen maar mopperen. Maar eigenlijk is mopperen niks dan ingehouden toorn. En een sudderend ongenoegen. Het dekseltje blijft er zo gezegd intern en van binnen nog net op. Maar het is nog net geen explosie van woede. Maar het mopperen laat zien dat er echt wel heel veel gaande is in hun harten. Opgekropte woede. En ze staan oog in oog met de waarheid, met de woorden van de Heer Jezus. De woorden van de Heer Jezus, die juist verteld had dat hij gezonden was om iedereen op te wekken die de Vader aan hem gegeven had. Nou, het bijzondere is wat de Joden hier doen. Ze zijn aan het mopperen en ze gaan nog verder, want ze beginnen te spreken. Maar ze gaan niet het onderwijs van de Heer Jezus ontrafelen. Daar zijn ze niet toe in staat. Dat hebben ze al vaker geprobeerd. Maar ze gaan hem persoonlijk aanvallen. Ze zetten Jezus feitelijk apart. Ze doen dat met cynisme. En dat vinden wij niet helemaal terug in onze bewoording. Maar dat is wel een beetje de intentie waar de tekst heen neigt. Is hij niet Jezus? En eigenlijk wat ze doen is van is hij niet gewoon Jezus? Is deze gast niet Jezus? Ze spreken wat denigrerend over hem, neerbuigend. Ze kijken op hem neer. Misschien zouden we het zelfs kunnen verwoorden, ik wil het in alle eerbied spreken, is het niet die vreemde snuiter Jezus? Het is een vreemde. En deze gast die beweert dat hij uit de hemel gekomen is. En dan zeggen ze dit. Wij weten het. In onze zin staat dat niet heel dicht bij elkaar. Dat staat eigenlijk zo van de zoon van Jozef. Van wie wij, de vader en moeder, kennen. Van wij, de vader en moeder, kennen. Maar wij en kennen staat eigenlijk bij elkaar. En eigenlijk wat ze zeggen, wij weten wie zijn vader en moeder zijn. Wij weten het. Wij weten wat die gaande is. Wij kennen zijn moeder. Hij is opgegroeid in dat gerucht Nazareth. Ach ja. Ja, het staat niet eens op de kaart. Maar weet je, dat is allemaal onbelangrijk. Dat is niet eens op de kaart te vinden. Wij kennen zijn vader en moeder. Wij weten wie zijn vader en moeder zijn. Die timmerman en die eenvoudige vrouw. Die Jezus is eigenlijk niks bijzonders. Er is niks speciaals in hem. Hoe kan hij nu zeggen, vers 42, ik ben uit de hemel neergedaald? Nou, één ding is zeker, dat zeker niet. Hij is echt niet het brood wat uit de hemel is neergedaald. Zie, en de Joodse leiders doen alsof ze alles van Jezus weten. En ze zijn overtuigd van hun gelijk en ze drijven voor een groot gedeelte de spot met hem en spreken neerbuigend. Ze houden de waarheid ten onder. Jezus heeft de waarheid gesproken en het is heel eenvoudig. Het wordt geaccepteerd of het wordt ondergeduwd. Zoals Romeinen 1 vers 18, de waarheid, 18 ook zegt, de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Dat is wat deze Joden mee bezig zijn. De ongerechtigheid, door hun ongerechtigheid, door hun ondergeloof, duwen ze als het ware de waarheid van de Heer, proberen ze onder te duwen. Zij willen niet zien wie Jezus is. En dat kunnen ze ook niet. En eigenlijk wat ze hiermee aantonen, deze Joden, deze Farizeeërs, deze schriftgeleerden, deze geestelijke leiders, die tonen aan dat ze eigenlijk in de gevangenis van de zonde zitten. En dat ze eigenlijk vrijwillig kiezen om in die gevangenis te blijven. Want Jezus was het brood des levens. Er is leven buiten de gevangenis. Zij verkiezen ervoor om gevangen te blijven in hun zonde. Opgesloten in hun eigen ongerechtigheid. En de Heer Jezus is heel kort en bondig naar deze mensen. Mord niet onder elkaar. Stop met mopperen. Stop met mopperen onder elkaar naar God toe. En dan zou je zeggen, wat zou die Heer nu antwoorden? Zou die de argumenten ontkrachten? Zou die gaan spreken over hetgeen wat zij aandragen? Verrassend niet. Hij corrigeert deze Joden niet eens. Lees maar eens mee met het volgende. Niemand kan tot mij komen, zegt de Heer Jezus als antwoord, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. Hij gaat niet in discussie met hen. Hij zet hun op de plaats. Hij zet hun feitelijk schaakmat. De Heer laat zien dat niemand tot de Vader komt. Maar kijk eens goed wat er staat. Zie, deze Farizeeërs, deze Joden, deze leiders houden de waarheid ten onder. Denken dat ze het allemaal weten. Oh, zij weten het wel. Ze hebben geen eens zicht op de gevangenis waar ze in zitten. En de Heer Jezus zegt, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader hem trekt. De Heer Jezus zegt niet dat niemand wil komen. Hij zegt dat niemand kan komen. Dat niemand tot hem kan komen. Zie, dat maakt het zo scherp. En zo, je zou kunnen zeggen, hij zet de Joden op zo scherp op hun plaats terug. Hij maakt zo'n groot beeld van God en Gods verlossing zet hij neer. Dat feitelijk alle argumenten stilvallen. En wat hij eigenlijk zegt is niemand heeft het vermogen om zich tot mij te wenden. Niemand heeft het vermogen in zichzelf om tot Christus te komen. De enige uitgang, dat is de enige uitgang in de gevangenis van de zonde die niet gekozen kan worden. Want het is de uitgang uit de gevangenis. Ik zei zo straks al, iemand die gevangen zit in de gevangenis van de zonde, alle deuren van de gevangenis zijn open. Elke deur kan gekozen worden. Elke deur in de gevangenis van de zonde opent nieuwe mogelijkheden om te zondigen. En we mogen daarin gaan. In de zin van, de deuren zijn open. Elk mens kan elke religie die uit de mens is ontstaan, daar kan hij zich mee bezighouden. Daar gaat hij heen, daar gaat hij naar op zoek. En die is ook te vinden in de gevangenis van de zonde. Maar die ene deur kan niemand kiezen en dat is de deur om de gevangenis te verlaten. De keus naar vrijheid, naar God zogezegd, is gesloten. En dit is wat de Heer Jezus hier zegt. Niemand kan zich tot mij wenden. Oftewel, iedereen is geestelijk gevangen. Iedereen heeft geestelijk onvermogen. Ze kunnen niet. Iedereen die geboren wordt uit een mens buiten de Heer Jezus Christus, wordt geboren in gevangenschap. Wordt geboren in de gevangenis van de zonde. Totaal onbekwaam om zich daaruit te halen. Nou, dan moeten we wel goed denken en goed begrijpen als we dit doorgronden. Dit heeft te maken met de zondigheid van de mens. En we moeten dan ook begrijpen dat er ook niemand staat te popelen om tot Christus te komen. Zie, soms dan wordt er wel eens gedacht van ze willen wel, maar ze mogen niet. De Heer Jezus zegt ze kunnen niet. Want wat betekent dat? Niemand zoekt Christus. Er is niemand die God zoekt. Zie, niemand in de gevangenis van de zonde ervaart het als een belemmering dat hij niet tot Christus kan komen. Niet tot de deur naar buiten kan komen. Niemand ervaart een belemmering. Er is op geen enkel wijze een verlangen in het hart van iemand in de gevangenis van de zonde om daaruit te komen. Iedereen kiest vrijwillig van nature tegen Christus. Want er is niemand die God zoekt. We zijn geboren in zonde, wat ik onlangs ook heb verteld. En dat doet elk mens van nature. Tenzij, ziet u die vers, ziet u de woorden in dat vers? Tenzij de Vader hem trekt. Wat de geweldige woorden. De enige mogelijkheid om uit de gevangenis van de zonde te geraken is als God het initiatief neemt om elk individu die in de gevangenis zit tot zichzelf te trekken. Tot zichzelf te trekken. En dat is misschien wat vreemd, want soms hoor ik wel eens om mij heen en lees ik ook wel eens over mensen die zeggen, ja, maar God trekt geen mensen zijn koninkrijk in. God trekt niemand tegen zijn wil het koninkrijk in. Ah, de mens neemt een stap tot God en God helpt hem wel verder. Dat is vaak wel de gedachte. Of de mens neemt een stap, of misschien beter gezegd, God neemt een stap en de mens neemt een stap naar God en samen gaan ze in een soort samenwerking verder. Alsof God nooit tegen de wil van de mens ingaat. Nooit de mens van binnen gaat veranderen. Weet je wat hierbij gedacht is als ik hier naar luister? En ik wil daar eerbiedig over spreken, alsof God mensen tot zichzelf lokt. Ik bedoel, soms dan loop je bij een paardenwei of je gaat naar een dierentuin en er zijn beesten die je mag aaien. Wat doe je dan? Dan probeer je ze te lokken. Je kan een appel meenemen of een suikerklontje naar een paard en je probeert ze te lokken. Dat is het beeld wat zo vaak naar voren komt. Wat is het dan een voorrecht om gewoon heel eenvoudig te lezen in deze woorden die de Heer Jezus zelf spreekt over zijn Vader. En die zegt, niemand kan tot mij komen tenzij de Vader hem trekt. Hem trekt. En dat woord trekken, dat wordt gebruikt door Petrus als hij het zwaard trekt. In Johannes hoofdstuk 18 vers 1. Of Petrus en zijn vrienden die dat grote net vol met vis, die ze nauwelijks kunnen tillen en die ze op het land trekken. Boorden vol met vis. Of Petrus, in Handelingen hoofdstuk 21 zijn we dan inmiddels. Of Petrus die de tempel wordt uitgesleurd door een groep en een massa mensen. En je hoort het al, het wordt gesleurd. Er wordt getrokken. En het bijzondere is eigenlijk dat elke keer als dit woord gebruikt wordt, trekt, wordt er de weerstand die er is, wordt overwonnen. Het zwaard komt eruit. Het net wordt getrokken en wordt op het land gelegd. Ja? Paulus die wordt de tempel uitgesleurd en effectief gaat hij ook de tempel uit. En dit is eigenlijk ook wat je kan zien, dat God zijn uitverkoren kinderen trekt. Maar hoe doet God dat dan? Hoe trekt God zijn uitverkoren kinderen? Dat doet hij met een liefdevolle innerlijke roep. En de meest compacte versie daarvan vinden we bijvoorbeeld in Romeinen 8 vers 30. Die hij tevoren bestemd heeft, uitverkoren. Hè, dat geschenk wat de Vader aan de Zoon gegeven heeft, waar we over gelezen hebben in vers 37 van hoofdstuk 6. Die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. Deze heeft hij ook effectief geroepen. Een effectieve innerlijke roep. En dat is hoe God, wat dat hier ook betekent. Dat, hoe trekt God? God trekt door een innerlijke roeping. Dat hij feitelijk zijn uitverkoren kinderen naar zichzelf toetrekt met koorden van liefde. En tegelijkertijd maakt hij hen gewillig om te komen. Niemand wordt gedwongen om de gevangenis van de zonde te verlaten tegen zijn wil in. Nee, ze worden bereidwillig gemaakt. Iedereen wordt door de innerlijke roeping van God bereidwillig gemaakt. Daarom is het ook een onweerstaanbare innerlijke roep. Want die hij verkozen heeft, die hij voorbestemd heeft, die roept hij ook. En die hij roept, rechtvaardigt hij ook. En die hij rechtvaardigt, die verheerlijkt hij. Dat is één en dezelfde groep. Dat is ook de groep waar Jezus zijn leven voor gegeven heeft als een plaatsvervangend offer. Die prijs van de zonde heeft hij voor hun betaald. Maar dat is een kleine uitbreiding erop. Het gaat over die innerlijke roep waardoor God zijn uitverkoren kinderen als het ware in de gevangenis richt op die ene deur. Die ene deur waar ze van nature nooit heen zouden neigen, waar ze niet eens naartoe kunnen gaan, worden ze er nu naartoe getrokken. Ze worden getrokken naar de deur, naar de persoon Jezus Christus. Wat een geweldig iets dat God een God is die trekt, die innerlijk roept. Petrus omschrijft dat ook zo mooi in 1 Petrus 2,9. Gij zijt een uitverkoren geslacht om de grote daden te verkondigen van hem. Nou, wat is een van de grote daden en die we gaan verkondigen die u uit de duisternis geroepen heeft, de gevangenschap, tot zijn wonderbare licht buiten de gevangenis, in Jezus Christus. Zie, buiten de gevangenis is leven, buiten de gevangenis is licht. En elke keer, zie je het ook eens zo, elke keer als wij iemand het evangelie vertellen, als wij de boodschap van Christus verkondigen, dat er alleen maar behouden is in de naam van Jezus Christus, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft, dan maken wij een uitwendige uitnodiging. Wij sommeren iemand om zijn vertrouwen te stellen op Christus, maar het wordt altijd geweigerd. Als wij het evangelie verkondigen, dan wordt dat altijd verworpen. Tenzij God in het hart van die persoon zijn woord gebruikt en gebruikt om hem innerlijk te roepen. Dat verklaart ook waarom velen zijn geroepen. En weinig uitverkoren. Matthäus 22 vers 14. Zo'n mooi vers waarin je ziet. Velen zijn geroepen. De roep van het evangelie gaat over de hele aarde. Maar weinig zijn uitverkoren. Oftewel weinig waar de roeping, de inwendige roeping ook effectief is. Want die worden pas getrokken. Terwijl de rest het negeert. Naar zich neerlegt. Zie, de uitwendige roeping wordt altijd verworpen, tenzij het gepaard gaat met Gods inwendige roep. Wat een machtig God. En als God inwendig roept, dan wordt die persoon bereidwillig gemaakt en die zal komen. Wat een genadevol werk. Wat een liefdevol werk van onze God. Dat hij zo liefdevol trekt en ons zo liefdevol geroepen heeft tot het wonderbare licht. Maar Jezus geeft als het ware nog een wijze aan waarop God trekt. En hij formuleert feitelijk hetzelfde in andere woorden. Dat vinden we in vers 45. En daar staat, er is geschreven in de profeten en ze zullen allen door God onderwezen zijn. En dan zegt de Heer Jezus dit. Ieder die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot mij. Zie, wie de stem van God hoort en van hem leert, dat is degene waar God aan trekt. Dat is de wijze hoe God trekt. Dat is hoe de mens, de uitverkorene, tot God komt. En hij gebruikt er een oud-testamentische tekst, dat Jesaja 53 vers 13, ze zullen alle door God onderwezen worden. Nou, God roept zijn uitverkoren kinderen niet alleen in de algemene zin. Hij geeft er dus als het ware innerlijke verlichting. De lamp gaat van binnenaan. Onze geestelijke ogen zijn ooit opengegaan op dat moment. En ieder die in de gevangenis zit, is geestelijk blind. Begrijpt niet dat er leven buiten de gevangenis is. Dat er werkelijk en waarachtig leven buiten de gevangenis is. Maar het is God die inderdaad onze geestelijke ogen opent voor Gods woord. We gaan begrijpen wat zonde is. Dat we in zonde leven. Dat we gevangen zitten in zonde. En we gaan Gods woord doorgronden. Wat er geschreven staat over zonde, oordeel en verlossing. Over zonde, oordeel en verlossing. En feitelijk is dat God dus de innerlijke weerstand wordt door de Vader overwonnen. Omdat de Vader ons... Zijn geliefde kinderen, zijn uitverkorenen van voor de grondlegging van de wereld, gaat hij innerlijk onderwijzen. Het woord van God wordt levend. Heeft u dat meegemaakt? Heeft u dat meegemaakt dat u op een gegeven moment de Bijbel ging lezen en dat het niet meer woorden waren, maar dat het ging spreken in uw hart, dat Gods woord levend werd in uw hart, dat u inderdaad had, dit is het woord van God, dit spreekt op mijn hart. Als wedergeboren kind, dan kunnen we eigenlijk zeggen, allemaal hebben we een punt waarvan we zeggen, ja, ik heb dat ervaren. Misschien was dat al na je wedergeboorte of heb je die ervaring pas na. Maar we hebben allemaal het moment dat we kunnen zeggen, dit is Gods woord, dit spreekt op mijn hart. Dat is omdat u door God onderwezen bent en door God onderwezen wordt. U leert van God. En dat was ook een van de grote beloftes in het Nieuwe Verbond. Dat in het Oude Testament werd aangekondigd, bijvoorbeeld in Jeremia 31 vers 30... Waar eigenlijk zo, hoofdstuk 31 van Jeremia, die verse wordt, vanaf vers 31 en verder, wordt eigenlijk gesproken over het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond ten opzichte van het oude verbond met Mozes. Het nieuwe verbond, oh, daar zou iets geweldigs bij zijn. En dit zou het verschil zijn, het grote verschil. Dan zegt God dit, ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Wel, dit is een oud-testamentische omschrijving, zou je kunnen zeggen, van wat we hier in de tekst van vandaag meekrijgen, dat we door God geleerd zijn. Dat God zijn uitverkoren kinderen, dat die naar God horen en dat ze van hem leren. Dat zijn wet in hun binnenste gelegd wordt en zijn wet op hun hart geschreven wordt door God. Door God onderwezen. Of wat denken we toen Jezus vroeg, wie zeggen de mensen dat ik ben? Matthäus hoofdstuk 16 is dat. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En er kwamen wat antwoorden. En toen vroeg hij ook, zeg maar, wie zeggen jullie? Dat vroeg hij aan de 12. Wie zeggen jullie dat ik ben? En Petrus opent zijn mond en die zegt in vers 16, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En wat zegt de Heer Jezus dan? Petrus, dat heb je geweldig. Top. Je hebt het eindelijk uitgevogeld. Nee, vers 17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed, oftewel geen mens, vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Dit heb jij niet uit jezelf, dit heb je niet gezien en begrepen omdat je onderwijs gekregen hebt, maar mijn Vader die in de hemelen is. Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Simon Petrus was door God geleerd, was door God onderwezen en begreep dat Jezus de Christus was. En dat is alleen mogelijk omdat God hem onderwezen had. Ieder die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot mij. En dat was wat Petrus te horen kreeg. Zalig, zalig ben jij. Simon Barjona. Dit was eigenlijk wat zo mooi is dat onze ogen open gegaan zijn. En dat wij gaan begrijpen, en ieder die in de gevangenis van de zonde zit, die gaat begrijpen dat, die zal begrijpen dat er een deur is. Die zal onderwezen worden dat er één mogelijke verlossing is uit de gevangenis van de zonde. En dat is in Jezus Christus, of door Jezus Christus, of door geloof in Jezus Christus. Weet we nog wat de Heer Jezus zei tegen de vrouw bij de waterput in hoofdstuk 5? Voorwaar ik zeg u, de uren komt en is nu. Dat de doden naar de stem van de Zoon zullen horen en die hem horen zullen leven. Zie, die onderwezen zijn door God, die zullen de stem van de Zoon en van de goede herder herkennen. Die komen naar de deur. En die volgen hem. Nou, de Heer Jezus maakt bij die Joden een kleine aanvulling in vers 46. En hij zegt dan eigenlijk van, nu moet je niet begrijpen dat jullie de Vader hebben gezien. Want niemand heeft de Vader gezien. Behalve ik. Behalve hij die van de Vader is, heeft de Vader gezien. Behalve hij die van God is. Die door God gezond is, die daar vandaan komt. Die weet wie en hoe de Vader is. En daarmee verzegelt Jezus eigenlijk zijn getuigenis. Hij zegt van, ik denk dat ik de enige gekwalificeerde ben om daar werkelijk over te spreken. En dan maakt de Heer Jezus een enorme uitnodiging. Voorwaar, vers 47. Ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Nou, wat ik ook al zo straks aanhaalde is, er is een bepaald, in dit hele hoofdstuk ligt een enorme nadruk op Gods soevereine handel en Gods soevereine werk in de verlossing. En we doen er goed aan om dat zijn juiste plaats te geven. En het is zo, je zou kunnen zeggen, bijzonder, uniek en ook voor een groot gedeelte verborgen, dat God in de mens kan werken zonder dat de mens zijn verantwoordelijkheid verliest. Elk mens is 100% verantwoordelijk voor elke keus die hij maakt. En dat is voor een gedeelte een mysterie. Het is voor een gedeelte verborgen. Maar we doen er goed aan om het initiatief wat we de hele tijd gezien hebben, om dat ook, wat de Heer Jezus zegt, om die woorden ook ernstig te nemen. Maar de Heer geeft in één adem ook een uitnodiging, als het ware alsof hij bovenop de muur van de gevangenis van de zonde staat. En hij nodigt er ieder uit en zegt, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Hij bevestigt dat een ieder die gelooft, eeuwig leven heeft. Zie, iedereen maakt de bewuste keus. Waar hij 100% verantwoordelijk voor is. De een die blijft in de gevangenis, die verwerpt de woorden van Christus. En een die wordt door Gods innerlijke roep getrokken tot de deur, tot Jezus Christus. Wordt door God geleerd, wordt door God onderwezen. En hij komt tot Christus, hij komt tot mij, zegt de Heer Jezus. Allemaal maken ze een keuze. En dat is eigenlijk wat een uitnodiging altijd doet. Uitnodiging die de Heer Jezus hier ook brengt, brengt scheiding. Iedereen reageert op Gods oproep. En het is best ook wel eens lastig om te bevatten, maar ik stel me dat zo voor. En ik maak even een andere illustratie. Ik stap even uit de gevangenisillustratie, omdat het een andere was, denk ik, wat beter in dit geval. Als je een leger hebt, een aantal soldaten die onder een commando, onder een commandant naar een doel toe trekken. En ze zijn verspreid over een groot gebied of een redelijk gebied. En ze trekken op naar een positie die ze moeten aanvallen of innemen. En ze zijn onderweg en ze zijn beschut, maar in één keer breekt het vuur uit en ze worden onder vuur genomen en de bommen vallen neer. En je ziet dus inderdaad, iedereen die daar is, elke soldaat, die valt, laat zich vallen en die blijft muisstil liggen op de plaats waar die ligt. En als het vuur over, of de vuurgevecht over is en er is weer wat stilte, dan de commandant staat op en die roept iedereen om vooruit te komen. Om weer op te staan en te gaan. Nou, staat iedereen op? Nee, alleen degenen die leven staan op. Alleen zij die leven staan op en die gesneuveld zijn, die dood zijn, staan niet op. Nou, ze worden niet levend als ze opstaan. Nee, ze zijn levend en staan ze op. En zo is het ook als het ware met de innerlijke effectieve roep. God roept en commandeert er en ze komen. Want ze leven. Ze staan op omdat ze levend zijn. En zij die zich wenden tot Christus zijn reeds levend. Zij geloven. Ze hebben zich bekeerd. Ze hebben zich omgekeerd naar de deur. Ze zijn van binnen getrokken. Ze zijn van binnen geleerd en onderwezen door de Vader. En ze worden getrokken, onweerstaanbaar. Want Jezus is de enige deur om uit die gevangenis bevrijd te worden. Jezus is de enige deur naar buiten toe, naar het licht en het leven. Alleen door Hem en in Hem is het werkelijke eeuwige leven te vinden. Wat een boodschap van de Heer, maar wat ook een uitnodiging. Want dat is eigenlijk voor degenen die in de gevangenis zitten. En misschien zijn er vandaag bij ons, in ons midden, mensen die erachter komen dat ze nog in de gevangenis van de zonde zitten. Die gebonden zijn. Die overal, maar het niet eens doorhebben. Dan kan ik alleen maar zeggen, wees bemoedigd. Want uw enige hoop ligt in de uitverkiezende genade van God. De enige hoop ligt in God, niet in uzelf. U kunt niet samenwerken met God. U kunt niet tot God komen. U wilt niet tot God komen. U kan niet tot God komen. Tenzij God u innerlijk roept, trekt. Daar ligt uw hoop. Geen enkele hoop is in uzelf te vinden. Maar de uitnodiging om tot de deur te komen, en als u zich daarheen wendt, dan kan ik verwoorden wat boven de deur staat, wat er boven geschreven staat. Er staat, iedereen is welkom. Iedereen is welkom door die deur te gaan. Smeek de Vader dat Hij u aan u trekt. En als Hij dat in uw hart legt en oprecht meent, dan zal Hij u ook trekken. Want dan is Hij al met u begonnen. Wees bemoedigd. Want Hij zal het werk wat Hij begonnen is ook afmaken. En voor ons, als u werkelijk door de poort van Christus gegaan bent, door die ene deur, als u de gevangenis van de zonde verlaten heeft, dan doet u er goed aan om eens achterom te kijken. Om de Heer te loven voor zijn uitverkiezende genade, niet op basis van uw geloof. Dat was niet te vinden in de zonde, in de gevangenis van de zonde. Maar dat u de Heer looft. Dat de uitverkiezende genade gekoppeld werd met een innerlijke roep. En dat u getrokken werd tot Jezus Christus. En dat als u achterom kijkt, dan ziet u boven de deur getrokken. Oh nee, ik kan beter zeggen uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Getrokken tot God, geleerd en onderwezen door God. De verlossing is van de Heer. De bevrijding is van God en van God alleen. En het bijzondere is, als wij door de deur gaan, dan komen wij bij het brood des levens. Dan komt u inderdaad, en dan kan ik zeggen, dan heeft u genuttigd van het brood des levens. Want wat zegt de Heer Jezus in vers 48? Ik ben het brood des levens. De gevangenis eens en voor altijd verlaten. Het eigendom van Christus geworden. Kind van God geworden door adoptie. Mag de Heer ons zo verder onderwijzen over wie Hij is en wat zijn verlossing inhoudt. Wel, Vader, dank U dat U ook trouw bent aan Uzelf, Heer. Dat het raadsbesluit wat U van voor de grondlegging van de wereld gemaakt heeft met Vader, Zoon en Heilige Geest en daarin vastgelegd heeft wie als geschenk van de Vader aan de Zoon gegeven is. Vader, dat U ook de opdracht aan de Zoon gegeven had. En Heer Jezus, dank U voor Uw trouw. Dat U inderdaad, zoals wij ook gehoord hebben, de Vader verheerlijkt heeft door alles te doen wat U op aarde moest doen. Dat U volbracht heeft, Heer, het werk wat opgedragen was aan U. Heer Jezus, U bent getrouw, de getrouwe. En Heilige Geest, en dank U wel dat U ook getrouw bent. Dat U ook de uitverkorenen trekt. Dat u met de koorden van de liefde van God zondaren trekt uit de gevangenis van de zonde. Tot Uzelf, tot Jezus Christus. Waarlijk. O Heilige Geest, bedanken U dat U ook getrouw bent. Dat U ook met ons, dat U ook het werk wat U in ons begonnen bent ook verder zal afmaken. Vader, Zoon en Heilige Geest. Er is geen bevrijding uit de gevangenis van de zonde mogelijk dan in U en door U alleen. Halleluja. Amen. Wel, geliefde gemeente, ik hoop dat u weer gevoed bent, gesterkt, opgebouwd in het allerheiligste geloof. Op zijn minst ook uitgedaagd. Ik weet dat dit theologische facetten zijn die wat misschien vragen oproept, misschien wel gemopper. Maar dan mag u mee naar de Heer gaan. En eens kijken wat de tekst hier zegt. En ik hoop dat ik getrouw ben geweest om het exegetisch correct uit te leggen en tot eer van God te verkondigen. En mogen we dan ook zo gaan in de genade van onze Heer Jezus Christus. Opdat een ieder die in Hem gelooft verzegeld is met de Heilige Geest tot de dag van onze verlossing. Tot aan de dag dat de verlossing voor ons werkelijkheid zal worden. Ik zou zeggen, het gaat u goed en tot volgende week.